gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan om de J.A.J. de Pater uit Noordwijk en zal de voorbereiding op het heilige avondmaal worden gehouden. Vanavond zal dominee de Pater om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, hoopt voor te gaan. 'Smorgens om 10 uur dominee D.J. Bunning uit Nunspeet in Stiavelin. Dan zal de bediening van het heilige avondmaal plaatsvinden. 'S avonds om 7 uur zal dominee Bunning voorgaan. Let op, het is ook in Stiavelin. Dan zal de nabetrachting op het heilige avondmaal plaatsvinden. Maandagavond 15 april is er gelegenheid tot Centura Morum van 7:15 tot 8:15 in het bijgebouw van de Westerkerk. Zondag 21 april, eerste paasdag, open voor te gaan. 'S morgens om 10 uur kandidaat J.K. Abbing uit Vriesenveen in Stiavelin. En 's middags om 3 uur dominee Budding uit Nunspeet in de Westerkerk. Tijdens deze belijdenisdienst hopen 2 personen belijdenis van het geloof af te leggen voor het aangezicht van God in het middenhoofd van onze wijkgemeente. Tevens zal aan een van hen het sacrament van de heilige doop bediend worden. Deze personen zijn Sander Marsman, wethouder Potstad 24 te Vriesenveen, en Janie Marsman op hetzelfde adres. We zijn hiermee verblijd en bevelen hen van harte aan in uw gebeden. De aannemingsavond is morgenavond 15 april vanaf 8 uur. In verband met de belijdenisdienst wordt de kinderoppas volgende week zondag verzet van de morgen naar de middagdienst. Dit alles, Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 142 en daarvan het 7e vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 63 en daarvan het eerste en het vijfde vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras bij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad en ook het vijfde. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. 63, 1 en 5. Ik denk ook vanmorgen mogen wij luisteren naar de heilige wet van de Heere. Daarna willen we zingen. Psalm 38, het zesde vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. 38, het zesde vers. Stellen wij ons dan nu onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden en ook heeft vervuld, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Schriften van morgen op 2 plaatsen. Allereerst in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 15, vers 1 tot 21. Marcus 15, vers 1 tot 21. En daarna lezen we ook nog een paar versen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, vers 7 tot en met 14. Hebreeën 13, vers 7 tot en met 14, dat is de 2e schriftlezing. Maar allereerst lezen wij Markus 15, vers 1 tot en met 21. Markus 15, vers 1 tot en met 21. En daar luidt het heilig woord van de Heere als volgt. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden. En de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem: gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. Pilatus vraagde hem wederom, zeggende: antwoord gij niets. Zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wie ze ook begeerden. En er was er een, genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hen zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de scharen dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zeide wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zei tot hen: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: kruis hem. Pilatus, nu willende de scharen genoeg doen, heeft hem Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegeeseld had, om gekruist te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechtshuis, en riepen de ganse bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En ze begonnen hem te groeten, zeggende: wees gegroet gij koning der Joden. En zij sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En dit laatste vers, gemeente, is ook de tekst voor de prediking. Zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Tweede schriftlezing, Hebreeën 13. En we lezen daarvan vers 7 tot 14. Hebreeën 13, vers 7 tot 14. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Hebreeën 13, te beginnen bij het zevende vers. Gedenk uw voorgangers, die u het woord Gods gesproken hebbende, en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Hier eindigt ook de tweede schriftlezing. Meester, dan willen we nu het aangezicht van de Heere God zoeken. Willen we ook voorbeden doen. Wij doen dat voor het huwelijk van Jonathan en Mirjam. Afgelopen donderdag. We mogen de Heer daarvoor danken. We willen bidden voor de belijdeniskandidaten. En we willen ook opdragen Tessa Dekker. Zij is geopereerd. En we willen ook bidden voor haar moeder die een kindje verwacht. We bidden ook voor de Russische kinderen uit Tsjernobyl die hier zijn en die ook weer naar huis gaan. We bidden voor de zieken in het algemeen, voor de overheid plaatselijk, landelijk en ook voor zending Israël en vervolgde christenen. Laten wij het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Heren, wat een wonder dat u zich met ons bemoeit. Zo werd het al gebeden in de consistorie. En heren, dat is het precies. Wat u toch ook vanmorgen weer doet. Waar het woord open gaat. En waar het woord bediend wordt. In de ambtelijke bediening. En heren, dan hebben wij zo nodig die lieve Heilige Geest. Die ons daarbij betrekt. Geef, heren, dat wij vanmorgen betrokken hoorders zullen zijn. Misschien wel tegen wil en dank betrokken bij de Heer Jezus en bij zijn kruis. Heren, u weet hoe wij hier gekomen zijn. U weet hoe het leeft of niet leeft. U weet, heren, of ons hart vanmorgen naar u uitging. Of het inderdaad zo was, zoals wij gezongen hebben, mijn ziel, mijn lichaam. Zij hijgen, zij dorsten naar u, heren, in een land dat dor en mat van droogte brandt. Want heren, dat is wel ons land geworden. Een land waar het zo droog kan zijn. En heren, dat is onze zonde. Dat is onze schuld en daarmee komen wij ook vanmorgen voor u. En dan pleiten wij op hem die de weg ging naar Golgotha. En dan pleiten wij op zijn verzoenend en plaatsvervangend lijden, waar wij in deze lijdenstijd over mogen horen. En wij bidden nu, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in hem. En wil daarom ook krachtig werken met uw geest. Dat die geest ons hart verbreekt. Onze harde harten, heren. Waarmee wij u zo tegenstaan. En dat voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat ongeloof, wat zo hardnekkig is. Die tegenstand tegen u. Die opstand die we uit het paradijs hebben meegenomen. Heren, en dan weet u hoe het is in ons hart vanmorgen. Want het kan ook wel zijn dat u ons bracht tot die overgave. En dat we vanmorgen ook geheel vertrouwend op u en u achteraanklevend hier mogen zitten. Heere, geef dat dat zo is. En dat er dan ook een woord van troost en van bemoediging voor ons zal zijn. Als het soms donker kan zijn in ons leven. Als er de aanvechtingen zijn, als er de strijd is. Die we zelf ook niet kunnen strijden. Als we ons moe voelen en mat. Heere, geeft u dan vanmorgen ook druppels op een aanmächtig hart, op een dorstige ziel. Heere, wil zelf zo nabij zijn en in uw gunst ons nog aanzien en horen. U bent zo groot en u bent zo goed. En Heer, dat we dat ook vanmorgen mogen zien. En dat we hem mogen zien, uw Zoon de Heer Jezus. Zoals hij de weg naar het kruis ging. En zoals hij betaalde. Heere God, wij komen zo bij u, ook om ons voor te bereiden op het heilig avondmaal. En ook daarvan weet u hoe wij er tegenover staan vanmorgen. En of ons hart daar ook naar uitgaat. Heere, dan kan dat zo verschillend liggen. Dat wij misschien daar helemaal geen belang aan hechten. Dat zou erg zijn. Verander dat vanmorgen, grote God. Opdat wij zullen zien dat in dat heilige avondmaal u, Heer Jezus, uw vlees en bloed aanbiedt aan verloren zondaren. Eerst biedt u zichzelf aan in de prediking tot geloof. En wie u omhelst in het geloof mag dan ook de tekens en zegels en de onderpanden van uw liefde ontvangen in het sacrament. O grote God, dat wij daar wel mee bezig zullen zijn. En dan kan het zijn dat we misschien denken, nou ja, dat is toch niet voor mij. Maar dat is zo hoog en dat is zo groot, daar kan ik me niet op richten. Maar Heere, laat eens zien dat het nou niet hoog is. Maar dat wij juist moeten knielen en klein worden, omdat u zo laag afdaalt, ook in dat avondmaal. En Heere, dan willen we u bidden, maak ons er werkzaam mee. Het kan ook wel zijn dat er mensen zijn die er zo naar verlangen en die er zo graag aan zouden zijn. Aan zouden gaan komende week en die misschien deze week wel handen wringend door het huis lopen. En die af en toe weer op de aarde neerstorten en die denken, ja, ik zou het zo graag doen, maar ik durf niet. O Heere, van ons uit kan het ook niet. Maar baant u dan zelf de weg voor die schuldverslagen mensen die zichzelf zo onwaardig weten. En die bang zijn om onwaardig te eten en te drinken. Ach Heere, opdat ze waarde zullen zien in hem. En het allemaal zullen zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik kan die lieve Heere Jezus niet meer missen. Hij moet ook mijn bloedbruidegom zijn. O Heere, misschien mag het ook zo zijn dat we vanuit de volheid van het gemoed, ja, Heere, dat we ernaar verlangen. En dat we weten, dan mag ik weer aanzitten met mijn lieve koning. O, mag het zo worden bij ons allen, Heere. Ja, denk dan ook aan uw kinderen, want die kunnen ook ver bij u vandaan leven. Breng ze terug, Heere God, bij u. Geef ook in een week van voorbereiding, dat zij zich werkelijk zullen voorbereiden. En dat u ze voorbereidt. Dat de koning in mag rijden. En ze hem mogen zien in zijn schoonheid. In de tekenen van brood en wijn. Aan de tafel. O lieve God. U bent het toch nog. Die werkt. Ook in onze dagen. Doe het dan nog. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Ook hier in het midden van de gemeente. Dan weet u wat in ieder van ons vanmorgen nodig heeft. Van de jongste tot de oudste. En geef het ons, om uw zelfs willen, om Christus willen. Heere, dan zijn er ook veel dingen waar we voor mogen bidden. We mogen bidden en danken. Danken voor het huwelijk van Jonathan en Mirjam. Zij mochten in het huwelijk treden afgelopen donderdag. Heere, wees u zelf toch bij hen. En verbind hen meer en meer aan elkaar. En Heere, dan is een huwelijk, ja, dat is iets van zelfverloochening. Dat is leren om jezelf op de tweede plaats te zetten. U op de eerste plaats en dan ook onze naasten. Heere, wees zelf in hun huwelijk de lijm die hen bij elkaar houdt. dat ze elkaar mogen vinden, steeds weer in U, de levende God. Heere, dan mogen wij U ook bidden voor de belijdeniskandidaten die zich voorbereiden op het doen van belijdenis en het ontvangen van het heilig sacrament van de heilige doop. Heere, dan willen we U bidden voor hen. Geef hen morgen een goede en een fijne aannemingsavond. Dat ze daar ook iets mogen ervaren van dat het goed is. En als zij de weg met U door het leven willen gaan, dat het is omdat U met hen de weg wil gaan. En Heere, wil zo hun handen beet nemen en beet houden en hen leiden. En hen geven, Heere, als zij hun ja-woord mogen geven, dat ze dat mogen doen van ganser harte. Dat ze dat mogen doen met de volheid van het gemoed. Heere, wil zo zelf bij hen zijn en hen ook voorbereiden, ook op de belijdenisdienst. En geven dat dat ook een goede en een fijne en een gezegende dienst mag zijn. Waarin U de eer krijgt, een dienst om nooit te vergeten. Heere, zo komen we ook bij U met onze zorgen. Dan denken we aan de zieken in het algemeen. U kent hen alle, U weet met welke kwalen zij worstelen. We denken vanmorgen in het bijzonder ook aan Tessa Dekker, Heere. Zij werd geopereerd en ja, we moeten nog even wachten op wat precies de gevolgen zijn, wat precies de uitslag zal zijn. Heere, wilt U alles goed maken? En wilt U ook met haar zijn, zo jong als ze is? Heere, wil haar toch ook zegenen en gedenken en nabij zijn. Ook samen met haar ouders die het ook maar over moeten geven als zo'n kind op de operatietafel gelegd wordt. En Heere, mag dan ook de ingreep geslaagd zijn, mag dan ook, Heere God, alles ontvangen worden wat nodig is. Ook als haar moeder nog een kindje verwacht, Heere, wilt U alles goed maken. Wilt U zelf maar daarbij zijn en ook zorgen. Heere, U bent het toch die het leven geeft. U bent het toch die ons kinderen ook toevertrouwt. Uit Uw goddelijke hand. Heere, dan mogen we ze toch ook al vanaf het prilst begin op U, de Heere, werpen. Voor de ziel, maar ook voor het lichaam, want U bent een God van ziel en lichaam beide. Dan wilt U toch ook voor beide zorgen, Heere, vanuit Uw trouwe bond. We mogen voor onze kinderen pleiten. Dan mogen we bij U, de Heere, neerleggen. O Heer, zo willen wij U bidden. Denkt U aan ons. Denkt U aan de kerk in ons land. Wees vanmorgen overal waar Uw woord verkondigd wordt. Geef dat vanmorgen ook velen ingewonnen worden voor de Heer Jezus. Geef, Heere God, ook Uw zegen over de staat. We bidden U voor de overheid, plaatselijk, voor de burgemeesters, wethouders en gemeenteraad. Ook als er weer iets van de zondagsopening op het programma staat. O grote God, geef de politiek toch wijsheid om zich te houden aan Uw geboden die eerste dag van de week, waarop Uw Zoon, de Heer Jezus, opstaat, waar de gemeente samen mag komen. Heere, geef dat velen nog zullen beseffen hoe groot dat wonder is. En dat velen nog gebracht worden, ook onder de prediking van het woord. En dat niet de mammon zal regeren in ons land, maar dat U het voor het zeggen zult hebben. Allereerst in onze harten, zoals wij hier vanmorgen zitten, maar ook in de harten van heel ons volk. Heere, wil dan ook gedenken vorstenhuis en ook de landelijke overheid. Heere, wil ook daar nog werken met Uw geest. En nog geven dat Uw goede geboden, dat die ons zullen leiden. Geef ons niet geheel en al over. In de handen, Heere, van de duivel die Uw goede geboden verdacht maakt. En die alles wil afbreken wat er is en wat er bestaat. O God, zie nog op ons in gunst. Gedenk ons, begeef ons niet, verlaat ons niet. Dan denken wij aan het zendingswerk wereldwijd. Heere, wil nog velen ook brengen tot erkenning van Koning Jezus. Dat nog velen zich voor Hem zullen buigen. Ook Uw volk Israël, Heere. Wees in het bijzonder ook met hen. Over het rond van deze aarde die vervolgd worden, die in gevangenissen zitten, die gemarteld worden om Christus wil, die in het geheim moeten samenkomen of helemaal niet samen kunnen komen. Heer, zie nog op deze wereld neer. En het is en blijft uw schepping. Het is en blijft uw wereld. En u verlaat toch niet, Heere, wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En wij bidden u dit in de naam van hem die u altijd hoort. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen als inleiding op de prediking. En wij zingen uit dezelfde psalm waar wij zojuist ook uit gezongen hebben. Psalm 38, vers 8, vers 10 en vers 15. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. En het tiende, het hart schokt in mij heen en weder op en neder. En ook het vijftiende, want o trouw en eeuwig wezen, mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen.
Thank you.
Gemeente, het zal ons allemaal wel eens overkomen dat we iets moeten doen waar we helemaal geen zin in hebben. Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn, hè? Iets in het huishouden, misschien de was of de afwas. Of je moet naar een dokter toe en je ziet er tegenop, of naar de tandarts. Maar ja, het moet toch gebeuren. Jongens en meisjes, jullie herkennen dat denk ik ook wel. Hè? Je bent misschien net fijn aan het spelen of zo. En dan zegt je moeder tegen je, ja, maar je moet nu naar bed. Of je vader die zegt, ja, maar je moet nu komen eten. Je hebt er helemaal geen zin in. Maar het moet toch. En nou gaat het vanmorgen in de preek ook over iemand die moet iets doen waar hij eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Dat is nog wel eventjes wat anders dan, een klusje in het huis of waar jij misschien geen zin in hebt. Simon van Cyrene. Wat moet hij doen? Hij moet waarschijnlijk de dwarsbalk van het kruis van de Heer Jezus Christus, die moet hij dragen. Wat een eer. Toch? Om de dwarsbalk van het kruis van de Heer Jezus te dragen. Nou, Simon ziet dat helemaal niet zo. Hij heeft daar gewoon helemaal geen zin in. En hij moet ertoe gedwongen worden. Zo schrijft Marcus dat op. Gedwongen door de Romeinse soldaten. En dat is eigenlijk ook alles wat we van Simon weten. Hij moest het kruis achter Jezus dragen. Hij had er geen zin in, hij moest ertoe gedwongen worden. Oh ja, en hij is de vader van Alexander en Rufus. Dat is wat we over hem in de Bijbel vinden. Marcus schrijft maar één vers over hem. En als je bij Matthäus en Lucas kijkt, dan zul je ook maar één vers vinden. En daar staat niet veel anders dan wat hier staat. En Johannes schrijft helemaal niets over hem. En toch een preek over Simon. Nou ja, ik hoop dat het vanmorgen niet over Simon gaat. Maar ik hoop dat het vanmorgen over de Heer Jezus gaat. En ook over u. En over jou. Het is wel bijzonder wat Simon moest doen. En wat hij heeft mogen doen. Achteraf zal hij dat misschien zelf ook wel zo gezien hebben. Ik mocht dat doen. Een kruis wat opgelegd wordt. Maar we zien dus vooral de Heer Jezus. De Heer Jezus die uitgaat. De rechtszaal uit. Die uitgaat de stad uit naar Golgotha. Pilatus kon geen schuld in hem vinden. En hoewel hij geen schuld in hem kon vinden, hij heeft hem toch laten geeselen. En de soldaten hebben hun gruwelijke spel met de Heer Jezus gespeeld. Ze bespotten hem door hem die oude soldatenmantel aan te trekken. Die doornenkroon op zijn hoofd, hem te slaan en te bespuwen. En alle haat die ze maar in zich hebben, storten ze over de Heer Jezus heen. En als dat dan klaar is, als hij dan bespot en vernederd is, dan trekken ze hem die mantel weer uit. Ze trekken hem zijn eigen kleren weer aan en ze brengen de Heer Jezus naar buiten. En zo staat het in vers 20. Hè. Zij leiden hem uit. Uit het rechtshuis. Ze leiden hem uit de stad Jeruzalem om hem te kruisigen. Voorop zien we die Romeinse centurion gaan. Hè. De hoofdman over de soldaten. Daarachter drie misdadigers. De Heer Jezus en nog twee andere misdadigers. Maar dominee zegt het niet goed. Want de Heer Jezus is toch geen misdadiger? Toch wel, gemeente. Van de drie misdadigers die daar gaan, is hij de grootste. Want hij is het lam van God. Beladen met de zonde van de wereld. Hij gaat daar. als zondaar, als misdadiger, dragende zijn kruis. Ja, en achter de soldaten, gespecialiseerd in het kruisigen van misdadigers, daar hadden ze een speciaal team voor, schijnt. Nou, het zal je werk maar zijn. Achter de soldaten en achter de misdadigers, daar lopen nog veel andere mensen, een grote menigte van volk, schrijft Lucas, onder andere die vrouwen die klagen over de Heer Jezus. En zo gaat het de stad uit. Jeruzalem uit. En we hebben het toch ook samen gelezen, hè, vanuit Hebreeën 13. Hij moest buiten de legerplaats leiden. Waarom? Als een vervulling van het Oud-Testamentische, hè, dat die offers buiten de legerplaats verbrand werden. En zo moet de Heer Jezus ook buiten de legerplaats gebracht worden om daar de vloek te dragen. De vloek van God. Om daaraan ten onder te gaan. Hij moet sterven. Opdat hij door zijn bloed het volk zou heiligen. Zo schrijft de Hebreeënbrief. En zo zien wij de Heer Jezus gaan. De stad uit. De volkomen zonderloze en toch een misdadiger. Onder zijn kruis. Ja, want in eerste instantie heeft hij dat kruis zelf gedragen. Zo schrijft Johannes het. Hij dragende zijn kruis. Gemeente, wat is het een wonder, hè? Dat de Heer Jezus dit nou wilde doen. Dat de Heer Jezus nou zich wilde laten mishandelen door die Romeinse soldaten. Dat hij hier wil gaan als misdadiger. En is dat voor u, voor jou ook een wonder? Het is vanmorgen voorbereiding op het heilige avondmaal. En dan is dit eigenlijk de vraag aan ons allemaal vanmorgen. Is het nou, als u dat hoort verkondigen, en dat gebeurt toch in deze Lijdensweek, is dat nou voor u ook echt een wonder? En dat u zegt, ja, dit is het wonder waar ik het van hebben moet. Dit is ook mijn enige troost. Beide in leven en sterven, dat daar 2000 jaar geleden de Heer Jezus ging. De stad Jeruzalem uit. Heeft dat nou voor u, voor jou betekenis gekregen in je leven? En welke betekenis heeft het dan voor je? Dit is de vraag van het avondmaal. Hoe is het in jouw leven? Hebt u bloed nodig gekregen? Bloed, omdat je weet, ik ben een zondaar en zonder bloedstorting geschiet er geen verzoening. Ik moet in het bloed gevonden worden. En alleen door het bloed kan ik heilig en rein zijn voor de Heer Jezus, kan ik rein zijn voor God de Vader. Gemeente, heeft u de toevlucht genomen tot dat bloed? Dat u zegt, ja, dit kan ik niet missen. Dit wil ik niet missen. En het wordt mij aangeboden in de prediking. En daarom, daaraan ontleen ik ook de vrijmoedigheid om nou toe te gaan tot dat bloed. Meent, hoe is het? In uw hart. Hoe staat u er tegenover als het avondmaal bediend wordt? Ik weet niet hoe dat hier is. Er zal misschien schroom zijn. U zegt toch niet van, ja, natuurlijk geloof ik dat. Hè? Ja, natuurlijk geloof ik in de Heer Jezus. Dat zal u niet zeggen, denk ik. Natuurlijk ga ik aan het avondmaal. Want zo natuurlijk is dat niet. Dat is een wonder van God als je ogen daarvoor open gingen. Dat zie je vanuit jezelf helemaal niet. Je ziet vanuit jezelf niet eens dat je een zondaar bent. Ja, dat je dingen verkeerd doet natuurlijk, dat weet je allemaal wel. Maar dat het schuld is tegenover God. En dat er verzoening nodig is. Heeft u dat ook ontdekt? Ik las pas nog een verhaal over een man die was moslim geworden. Hij was christelijk opgevoed, hij was moslim geworden. En toen vroegen ze aan hem, ja, waarom ben je nou moslim geworden? Nou, zegt hij, ja, God is almachtig, dus als God de zonde wil vergeven, dan kan hij dat zo ook wel. Daar heeft hij helemaal geen, daar hoeft hij niet zijn zoon voor te martelen, zo zei hij het. Weet je, dat is een grote misvatting. Dat is een grote misvatting. God is een rechtvaardig God. En natuurlijk is God almachtig en God kan alles, ja zeker. Maar God wil niet dat één van zijn deugden geschonden wordt. En er is een morele orde in het universum. God heeft een wet. En als die wet aangetast en geschonden wordt door u en door mij overtreden, dan moet dat rechtgezet worden. God kan niet zomaar de zonde voorbij gaan. God kan de zonde niet door de vingers zien. God moet de zonde straffen, dat is hij aan zichzelf verplicht en dat wil God ook. En nu straft hij die zonde of aan u en mij, of hij straft zijn zonde aan zijn eigen lieve zoon. Heeft u bloed nodig gekregen? En dan is het er voor u. Dan is het er voor u in de prediking. Want in de prediking druppelt toch het bloed van de verzoening. Ja, zegt u, maar daar kan ik niet zomaar pakken. Daar kan ik niet zomaar bij. Daar moet toch de Heilige Geest je bijbrengen. Ja, gemeente, maar als je werkelijk dat bloed nodig hebt, wiens werk is dat? Wiens werk is dat? Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan is het toch een wonder als je dat hoort verkondigen. En dan zie je toch ook ruimte in dat bloed. En dan zeg je toch, ja Heer, zo kan het toch. En waar je uit jezelf helemaal geen weg zag naar God toe. Zeg je maar, Heer, ik hoor over bloed. U hebt bloed voor mij. Wat een wonder is dat. En gemeente, daar kan je ook niet meer afblijven. Dat geloof ik. Dat je werkelijk niet meer af kan blijven. Dat er toch een moment komt, hè, dat de Heer zo aan je hart trekt. Dat je zegt, ik kan hem niet langer verloochenen. Ik moet bloed hebben. Voorbereiding op het avondmaal. Vanmorgen. De nodiging van het evangelie. De nodiging om te komen tot een lijdende, tot een bloedende Christus. En volgende week. Ook de nodiging. Om te delen. In de panden van zijn liefde. Gemeente, heeft de prediking iets uitgewerkt in uw hart? U moet er wel rekening mee houden. En ik zeg het voorzichtig, maar ik wil het toch zeggen, gemeente. Niet aan het avondmaal gaan. Dat is eigenlijk zeggen, ik heb geen bloed nodig. Dat is eigenlijk zeggen dat je geen zondaar bent. Dat is eigenlijk zeggen dat je geen gevallen mens bent. Dat is eigenlijk voortgaan in je hoogmoed. Is het waar of niet? En het is het verloochenen van hem die zijn bloed gaf. Tot een rantsoen voor sommigen, velen. Velen. Van Gods kant zit de deur niet op slot. Gemeente, zo zien we de Heer Jezus gaan, beladen met de zonden. Ja, dat is het, hè. Wat op de rug van de Heer Jezus ligt, niet alleen zijn kruis, dat is het zwaarste niet. Dat is niet het zwaarste wat hem drukt, maar het is de toorn van God die op hem rust. En dat draagt hij weg naar Golgotha. Gemeente, dat is misschien wel de vraag die ik u vanmorgen wil stellen. Waar zijn jouw zonden? Lagen die op de rug van de Heer Jezus toen hij de stad uitging? Of draag jij die nog zelf? Gemeente, wat is het nodig dat wij persoonlijk deel krijgen aan de Heer Jezus Christus en aan zijn werk. En dat is een geloofswerk, dat is ook een werk van de geest, absoluut. En gelukkig maar dat het een werk van de geest is, want ik kan uit mijn hart geen kruimeltje geloof tevoorschijn toveren. Maar de Heilige Geest weet het daar te scheppen. En wat zijn we dan afhankelijk van die geest? En wat mogen we de Heer ook loven dat die geest er is. En dat die geest werkt. En wat een wonder als dat ook in je hart uitgewerkt werd, hè? Als je bij dat kruis gebracht bent, als je daar persoonlijk bij betrokken raakte. En als de Heer Jezus en als zijn kruis meer en meer betekenis voor je kreeg. Kan u daarvan spreken? Weet u daarvan? Ja, misschien zal iemand vanmorgen zeggen, hoe raak ik daar nou bij betrokken? Hoe krijg ik nou deel aan dat werk van de Heer Jezus? Hoe gaat dat dan? Nou gemeente, we zien hier een voorbeeld van iemand die daar deel aan krijgt. En die betrokken raakt bij het kruis. Dat zien wij in die Simon van Cyrene. In eerste instantie wordt hij er tegen wil en dank bij betrokken. Maar betrokken raakt hij. God gaat zich met hem bemoeien. Ja, God bemoeit zich met onze zonden. En maakt zonde zonde en schuld schuld. Simon van Cyrene, hij wordt kruisdrager. Nou kunnen er natuurlijk kruisen zijn in ons leven, moeite, zorgen, verdriet. Maar het gaat hier om meer dan alleen zo'n soort kruis. Het gaat hier om het kruis van de Heer Jezus. Daar moet hij onder komen. Hij moet dat kruis op zich nemen. Normaal gesproken droeg een misdadiger zijn kruis zelf. En de Heer Jezus heeft dat, ik zei het al, in eerste instantie ook gedaan. En dat kruisdragen, dat liet zien, ja, ik draag het vonnis. Ik ben een veroordeelde. En zo moest iemand die gekruisigd zou worden ook meewerken aan zijn eigen veroordeling. En waarschijnlijk niet dat hele kruis, maar alleen de dwarsbalk, de rechtopstaande paal, die stond waarschijnlijk al op Golgotha. En toch gemeente, bij de Heer Jezus wordt dat kruis op een gegeven moment van hem afgenomen, die dwarsbalk. In eerste instantie heeft hij het gedragen en geheel in tegenstelling met Simon van Cyrene draagt de Heer Jezus dat kruis vrijwillig. Gewillig. Omdat de Vader hem dat kruis heeft opgelegd. Omdat de Vader de toren op hem gelegd heeft. Omdat de Vader de schuld op hem gelegd heeft. Wordt dat kruis de Heer Jezus dan te zwaar? Want het zal toch niet voor niets zijn dat de soldaten op zoek gaan naar iemand die dat kruis even van hem over kan nemen. Nou gemeente, we kunnen ons voorstellen dat de Heer Jezus inderdaad wel verzwakt was. Na alles wat hij meegemaakt heeft, denk aan die doorwaakte nacht in Gethsemane. Denk aan het bloed wat van hem afgedropen is, daar al in Gethsemane. De grote angst waar hij in was, nou dat putje ook uit, dat matje af. En daarna die hele rechtsgang. Steeds weer voor een andere rechtbank, van het Sanhedrin naar Pilatus en weer naar Herodes en weer naar Pilatus. En dan die geeseling door Pilatus en dan die mishandeling door de soldaten. Al dat bloedverlies en dan nu het dragen van het kruis. En ja, de Heer Jezus is verzwakt. Hij klaagt toch ook daarover in de psalmen. Ik ben zeer zwak. En denk aan de psalm die we zojuist ook gezongen hebben. Mijn krachten zijn zeer verbrijzeld en vergaan. Dat was absoluut de staat waarin de Heer Jezus richting Golgotha ging. Hij heeft geleden als iemand die werkelijk mens is. 100%. Ook met een zwak lichaam. We zien dan als de Heer Jezus Jeruzalem uitgaat, dat er geen enkele heerlijkheid meer over is in hem. Hij is de zwakste van alle mensen, nog te zwak om zijn eigen kruis te dragen. Nee, het is niet per se gezegd dat de Heer Jezus gestruikeld is onder het kruis. Dat is er later wel van gemaakt. Het is niet meteen gezegd dat hij het werkelijk niet kon dragen. Maar misschien dat de Romeinse soldaten zich er wel zorgen over hebben gemaakt. Dat ze gedacht hebben, ja, maar zou hij het wel volhouden tot aan Golgotha? Zou hij het wel redden? En dat konden ze natuurlijk niet hebben, dat de Heer Jezus halverwege zou bezwijken. Waarom niet? Nou, hij moest gekruisigd worden. Dat was het juridische vonnis. En een juridisch vonnis moet voltrokken worden. En als jij als soldaat met Jezus de spot drijft en jij martelt hem eerst dood, ja, dan word je wel op het matje geroepen. Ho, ho, dat hadden we niet afgesproken. Dus het recht moet zijn loop hebben. En daarom moet Jezus naar Golgotha toe. En het zou goed kunnen zijn dat ze daarom ook Simon van Cyrene tegenhouden. Hij komt naar Jeruzalem toe, hij komt van de akker. En dat ze hem dwingen om dat kruis van Jezus over te nemen. Ja, het zou ook gewoon kunnen dat ze vonden dat het te langzaam ging. Dat de Heer Jezus, doordat hij zo zwak is, niet meer het tempo bij kan houden wat de Romeinse soldaten aan wilden houden. Want het moet natuurlijk allemaal wel klaar zijn voordat de zon daalt en de avond valt. Maar wat het ook geweest is, gemeente, zij houden Simon van Cyrene tegen. Komende van de akker. Dat zei ik zojuist al. Wat betekent dat eigenlijk? Komende van de akker. Daar is natuurlijk heel wat over, ja, gefantaseerd zo, hè, in de loop van de tijden. Had Simon van Cyrene misschien een akker gekocht buiten Jeruzalem? Was hij daar 's morgens al aan het werk geweest? Nou, waarschijnlijk niet, want het was nog heel vroeg. Zo'n 9 uur in de morgen waarschijnlijk. Dus hij zal daar nog niet aan het werk geweest zijn. Dat hij nou alweer klaar was en weer naar huis kwam. Misschien even dan om te kijken, gewoon een wandelingetje maken om te kijken hoe het erbij staat, het gewas. De gemeente, het zou allemaal kunnen. Maar merk op dat er niet staat, hij kwam van zijn akker. Nee, hij kwam van de akker. En het zou ook heel eenvoudig hier gewoon kunnen betekenen dat hij, nou ja, van het platteland afkwam. Zoals wij dat ook zeggen. Je hebt buiten de bebouwde kom en je hebt binnen de bebouwde kom. Hij kwam gewoon van buiten de bebouwde kom naar Jeruzalem toe. Hij kwam van de akker. Ja, misschien had hij daar ook wel zijn bezigheden. Misschien had hij daar inderdaad ook wel gewoon zijn huis. Dat hij buiten Jeruzalem woonde. Hoe dat ook was. Hij komt naar Jeruzalem toe. De gemeente, waarom zou dat zijn? Waarom zou hij nou vanaf de akker naar Jeruzalem gekomen zijn? Nou, zou het hier om zijn misschien? Om het Paasga te vieren. Want dat was toch op dat moment bezig daar in Jeruzalem. Het Paasga werd gevierd. Wilde die zien hoe het lam geslacht zou worden en hoe het bloed zou vloeien? Ja, dat heeft hij gezien, maar anders als hij zelf dacht. Ja, hij was een Jood, dat denk ik wel. Hè? Daar wijst de naam Simon op. En er wordt nog iets over hem gezegd. Simon van Cyrene. Cyrene, dat is een stad in Libië, het huidige Libië. En er wonen daar in Cyrene meer Joden, dat weten we. Misschien had hij zich vanuit Cyrene in Jeruzalem gevestigd. Misschien was hij ook op pelgrimsreis. Misschien daar ook voor de handel. En dan kan ik daar ook meteen de Paasga vieren. Ook dat weten we allemaal niet, gemeente. Er is veel onduidelijk wat dat betreft. Ja, Simon van Cyrene uit Libië. En dat vond ik dan wel interessant. En misschien dat ik dat dan toch maar even moet zeggen. Misschien voor de boodschap van de preek niet zo belangrijk. Maar hij wordt, op een gegeven moment lezen we in Handelingen 13 over een aantal profeten en leraars in de gemeente van Antiochië. En dan gaat het onder andere over een Lucius van Cyrene. En die wordt daar genoemd samen met ene Simon Niger. Simeon Niger. En Niger, dat betekent zwart. zou wel kunnen, gemeente, en als hij uit Libië kwam, dat deze Simon van Cyrene, misschien is het wel dezelfde als die Simon Niger, maar dat het inderdaad een zwarte man was. En zou het zo kunnen zijn dat die Romeinen gewoon uit onverholen racisme Simon van Cyrene tegenhielden om hem het kruis te laten dragen? Er zullen toch wel meer mensen beschikbaar geweest zijn, waarom pakken ze nou juist hem? Gemeente, misschien heeft Simon zichzelf dat ook al afgevraagd. Waarom moeten ze mij nou juist hebben? Waarom mij? Hij stond echt niet klaar om het kruis van de Heer Jezus over te nemen. En logisch toch ook? Wie zou dat willen? Wie zou zo'n zwaar kruis achter een crimineel aan willen dragen? Alleen al de schande die dat met zich meebrengt. Moet je eens voorstellen dat je dat moet doen. Dat je eigenlijk, de politie die pakt een misdadiger op. En ze halen jou van de straat en jij moet meelopen. In de rij misdadigers. En je familie komt langs en je vrienden komen langs. Als jij daar met dat kruis loopt, dan denken de mensen toch over jou dat jij die misdadiger bent. Wat een schande. Dat jij naar de plaats van executie geleid zou worden. Nou, gemeente Pascha vieren, als hij dat gewild heeft, dan kon hij ook wel vergeten. Want ja, door zoiets word je natuurlijk wel ritueel onrein. En om het Pascha te vieren moet je rein zijn. Simon is er echt niet voor. Voor dat kruis van de Heer Jezus. Hij protesteert, absoluut. Maar dat heeft niks geholpen, want hij wordt gedwongen. Hij wordt gedwongen om het kruis van Jezus over te nemen en het achter Jezus aan te dragen. Gemeente, is dit nou eigenlijk een verlichting geweest voor de Heer Jezus? Dat zou iemand zich af kunnen vragen vanmorgen. Ja, maar de Heer Jezus moest dat kruis toch alleen dragen? Ja, gemeente. Hij moest de straf alleen dragen. En Simon neemt wel even dat kruis van Jezus over, maar hij neemt niet de toren van God over. En hij neemt niet de zonde van de wereld over. En hij neemt niet de zonden van de zijne over. Dat draagt de Heer Jezus alleen. Maakt Simon nou de last van Jezus iets lichter? Is de Heer Jezus toch nog geholpen? Nou, gemeente, wacht. Simon helpt om Jezus naar het kruis te brengen. Het is om te zorgen dat Jezus op Golgotha aan zal komen. En dat hij daar die kruisiging zal krijgen. En in die zin heeft Simon de last van het lijden niet verlicht. Maar eerder het lijden van Christus verlengd. Gedwongen, ja gedwongen. Hij heeft er niet zelf naar gesolliciteerd. Het moest. Christus mocht niet onderweg bezwijken. En hij moest die schadelijke dood aan het kruis sterven. Alleen zo kan hij betalen. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar moet hij aan hangen, gemeente. En zo een vervloeking zijn. Het kruishout wordt even van hem afgenomen, maar de straf draagt hij nog steeds. En Simon wordt daar ongewild bij betrokken. Wat had Simon er nou mee te maken? Hij was maar gewoon een toevallige voorbijganger. Komende van de akker. Gewoon op weg. Ja, naar de godsdienst zou je zeggen. Oh, op weg naar de kerk. Van de Paasgaat te vieren. En dan word je ineens in een busje gezet met wat misdadigers. Nou, Simon die zal best zijn zorgen gehad hebben. Hè, zoals we dat allemaal hebben. Ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart heeft zijn smart, zeggen we dan. Leven is al moeilijk genoeg en nou komt dit er ook nog bij. Nou moet ik ook nog dat kruis van Jezus dragen. Moet dat er ook nog bij? Soms zeggen mensen het wel eens. Hè? Soms zeggen mensen het ook wel eens tegen God. God, moet dat er nou ook nog bij? Simon is de man die er niets mee te maken heeft. En Simon is ook de man die er niets mee te maken wil hebben. En daarom moet hij gedwongen worden. En hij moet wel, want de soldaten zetten hem het mes op de keel, het zwaard op de keel. Misschien heeft hij wel gezegd, was ik maar thuis gebleven, dan was dit allemaal niet gebeurd. Hij wordt erbij betrokken. Of hij het wil of niet. Gemeente, in zekere zin is dit voor ons allemaal het geval. Ieder mens op deze wereld wordt erbij betrokken. Bij dat kruis wat opgericht stond op Golgotha. Want of dat kruis, dat spreekt ons vrij. Omdat we het hebben leren omhelzen. Of het kruis veroordeelt ons. Ongewild betrokken. En er zijn zoveel mensen die er niets mee te maken willen hebben. En die het misschien ook zeggen. Wat heb ik met Jezus en zijn kruis te maken? Misschien zeg je dat vanmorgen ook wel als jij hier zit. Nou, misschien niet zo hardop, maar lijken we niet op deze Simon? We hebben onze bezigheden, we hebben onze doelen in het leven. En we gaan onze gang, toch? Langs velden en wegen, in huizen. Ook onze godsdienstige gang op weg. Naar het Pascha, naar de kerk. En moeilijk genoeg als je dan een kruis hebt. En moet daar het kruis van Jezus nou ook nog bij? En dat wordt steeds verkondigd. En wie is er geen vijand van het kruis? Dat kruis dat spreekt van zonde en van genade. Dat spreekt van zonde. Ja, wie wil daarvan horen? U? Ja? Dat ik een zondaar ben tot in de kern van mijn bestaan bedorven voor God. En dat God heilig en rechtvaardig mij straft. Wie wil dat horen? Ja, zegt u, maar van genade, daar spreekt het kruis dan ook van. Daar wil ik wel van horen. Echt waar? Ik hoop het. Genade. Dat je er zelf helemaal niks aan kan doen. Dat je het allemaal moet ontvangen. Mag ontvangen. Of zegt u dan, nou dan doe ik het zelf wel. Dan doe ik het liever zelf. Ongewild bij het kruis betrokken. Wij gaan zo onze eigen gang. U ook? God zorgt ervoor dat het niet langer kan. Hij wordt door Romeinse soldaten staande gehouden en vastgegrepen. Was er in uw leven ook iets wat je staande hield? Dat je echt niet verder kon? Dat kan toch? Dat er inderdaad misschien een kruis komt in je leven, een ziekte of... Nou noem het maar op en je kunt niet langer je eigen gang gaan. Een sterfgeval misschien. Of misschien een preek. Of, en dat kan natuurlijk ook, iets moois. De geboorte van een kind. Je zegt, ja maar ik kan zo toch niet verder. Nou ben ik ineens vader. Nou heb ik ineens zo'n verantwoordelijkheid. Je komt niet langer verder zoals het was. En bent u zo ook bij het kruis van Christus betrokken geraakt? Bij zijn kruis. Simon moet zich omkeren. Hij kwam naar Jeruzalem toe, maar hij moet weer de stad uit. Naar Golgotha, het kruis van Christus dragen. En de schande van Christus dragen. Kijk gemeente, dat is kruis dragen. Laat ons uitgaan, uit... Buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. God laat aan Simon zien, Simon die er niets mee te maken wil hebben. Wat het kruis inhoudt. Onder het kruis van Christus wordt hij gebracht. Ja gemeente, daar zijn geen vrijwilligers voor. Echt niet. Daar moet je onder gebracht worden. En dat is genade van de Heilige Geest, waardoor je bij dat kruis betrokken raakt. En waardoor dat kruis, waardoor je dat ook niet meer onderuit kan. Gebeurde dat. En dat u ontdekte dat u er alles mee te maken had. Je dacht dat je er niks mee te maken had en je kwam erachter, nou heb ik er alles mee te maken. Want nou heeft dat kruis van de Heer Jezus daar gestaan. Omdat ik een zondaar ben. Omdat ik tegen God gezondigd heb. Als ik onder het kruis van Christus kom, dan beleef ik dat ik een drager ben van de vloek. En dan gaat de last van de schuld en de zonde die gaat drukken, zodat ik het niet meer dragen kan. En dan kun je jezelf niet met een beetje godsdienstigheid van afmaken, dan moet je Jezus hebben. En gemeente, dan ontdek ik dat het precies andersom is. Nou dacht ik dat ik er niks mee te maken heb. En nou heb ik er alles mee te maken. En nou heeft Hij er niks mee te maken. De Heer Jezus Christus had er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Hij had in de hemel kunnen blijven bij zijn Vader. Deze gans reine, totaal zonderloze Heer Jezus. Niets met dat kruis te maken en Hij kwam eronder. En Hij nam het op zich, vrijwillig. En in de stilte van de eeuwigheid nam Hij dat al op zich. Voor zondaren. En in de tijd kwam Hij om het op zich te nemen. Ik neem het kruis niet over. Hij neemt mijn kruis over. En zij dwongen Simon van Cyrene. Gemeente, ik ga veel te langzaam. Dus het laatste moet een beetje kort. Er wordt nog iets gezegd over deze Simon van Cyrene. Hij is de vader van Alexander en Rufus. Marcus die zet dat erbij. Wat betekent dat? Dat de mensen aan wie Marcus schrijft deze Alexander en Rufus kenden. Misschien dat ze Simon van Cyrene niet kenden. Hè? Dat ze zeiden, ja, wie is dat eigenlijk? En Marcus wil dat duidelijk maken. Hij zegt, ja, jullie weten best wie het is. Het is de vader van Alexander en Rufus. Die kennen jullie wel. Misschien dat Simon van Cyrene al overleden was toen Marcus zijn evangelie schreef. Ik weet het niet. Maar Alexander en Rufus, die kennen ze. En gemeente, we mogen ervan uitgaan dat het leden waren ook van de gemeente. En dan hebben we er ook alle reden toe om aan te nemen dat Simon van Cyrene ook bij de gemeente van de Heer Jezus Christus hoort. En gemeente, dan heeft dat dragen van het kruis achter de Heer Jezus aan, dan heeft dat gevolgen gehad voor Simon. Heerlijke gevolgen voor hem en voor zijn gezin. Door dat gedwongen kruisdragen is er toch iets in zijn leven veranderd. En zo kan een gedwongen kruis soms een verandering bewerken door de genade van de Heilige Geest. Simon werd bij het kruis betrokken, maar hij raakte ook betrokken op hem die het kruis droeg, op de Heer Jezus. En misschien is hij daar op Golgotha nog wel blijven staan kijken, ik weet het niet, gemeente. En misschien heeft het wel diepe indruk op hem gemaakt toen hij zag hoe Jezus aan het kruis ging. Hoe dan ook, hij is tot geloof en bekering gekomen. Daar mogen we toch geloven op grond van deze vermelding. De vader van Alexander en Rufus. Misschien was hij er wel bij toen Petrus met Pinksteren preekte. Want daar stonden ook Cyreniërs. Uit de gebiedsdelen van Libië. Misschien heeft hij toen gehoord dat de gekruisigde ook de opgestane is. Dat de Heer Jezus aan het kruis de zonde heeft betaald, volkomen. En dat hij is ook is opgestaan uit de dood. Gemeente, wat een wonder als je van een gedwongen kruisdrager een gewillige kruisdrager wordt. En dat is met Simon gebeurd. Kijk, dat kruis van de Heer Jezus. Dat is hij toen niet meer uit de weg gegaan. Hij heeft zich aangesloten bij dat verachte groepje, bij de gemeente van Christus. Hij is achter hem aangegaan. De smaadheid van Christus dragende. En hij heeft dat kruis van de Heer Jezus leren omhelzen. En het is een redding geworden. Gemeente, wat een wonder als dat gebeurt in je leven. Als je zo door het geloof dat kruis, in dat kruis mag roemen. En geen wet zal je dan meer verdoemen. Christus droeg de straf voor mij. En gemeente, dan zal Simon zich nog wel eens verwonderd hebben. Dan zal hij nog wel eens gedacht hebben. Hè? Maar die eerste, waarom moeten ze mij nou hebben dat hij gedacht hebben, waarom moesten ze mij nou hebben? Hoe is het onmogelijk? Uit al die mensen werd ik eruit gehaald. En werd ik onder dat kruis gebracht. Ik wilde niet eens. Ik wilde niet eens. Heren, waarom moest u mij toch hebben? Waarom wilde u mij toch hebben? En dat Simon zo teruggebracht is. En die eeuwige liefde van de Vader, die al van de eeuwigheid ook Simon op het oog had. O gemeente, wat een wonder. Als je zo een kruisdrager mag zijn. Simon droeg wel het kruis, maar ondertussen droeg de Heer Jezus hem. En droeg de Heer Jezus zijn schuld, alle oordeel, alle straf, alle vloek. En wie daarbij betrokken raakt, die mag zijn schuld en zonde kwijtraken aan de Heer Jezus. Gemeente, als we er, dat is de andere kant. Als we er niet bij betrokken raken, dan moeten we het zelf dragen. Dat is de andere kant. Maar wat een wonder als wij erbij betrokken zijn. Dan zullen er kruisen zijn op deze, op de levensweg. Dan wordt leven echt niet altijd makkelijk. Maar dan is de Heer wel bij je. En dan reis je toch getroost onder het heiligend kruis naar het erfdeel daarboven, naar het vaderlijk huis. En dan mag je zingen. Gestorven voor mij. Dan mag je roemen in God. Omdat Hij het deed. Dan mag je roemen in Hem die de stad uitging. En niet alleen het kruis, maar die alles droeg. Alle schuld. Tot elke prijs. Lam van God. Dan zul je het zingen, eeuwig en eeuwig. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Amen. Laten we dat samen zingen, gemeente. Psalm 52, vers 7. Laten we de Heere God samen danken en bidden. Lieve Heere, geeft U toch dat er betrokken mensen zullen zijn hier in de gemeente. Ja, dat we dat allemaal zullen zijn. Betrokken geraakt, ook vanmorgen bij het kruis van de Heere Jezus. En Heere, dan kent U ons en dan weet U hoe dat in ons hart leeft. En Heere, dan kan er voor ons zoveel onduidelijk zijn nog. En zo, dan kan het voor ons soms in nevelen gehuld zijn. Maar dan mogen we weten dat die lieve Heilige Geest ons daarbij wil brengen. En ons erbij wil betrekken. En soms hebt U daar ook middelen voor nodig in ons leven. Soms Uw slaande hand. Soms worden we erbij betrokken tegen onze zin in. Heere God, U kent ook de vijandschap die er kan zijn tegen het kruis van de Heer Jezus. Heere, neem dat weg. En verander dat in liefde. Verander dat in bevrijding. Dat we mogen zien dat dit kruis, zijn kruis, wat eigenlijk mijn kruis is, toch zijn kruis is. Heren, wij dat grote wonder van de plaatsvervanging, wat nooit klein te krijgen is. Heer, wil zelf met uw geest ons daarbij brengen en ons daar meer en meer in betrekken. Schenk ons dan het geloof, waardoor wij de Heer Jezus en al zijn weldaden aannemen. Heer, dat is een gave van u. Hij is een gave van u, weggeschonken in de prediking. En het geloof is ook uw gave. Heer, dat wilt u ook werken in het hart. O, dan mogen we u daarvoor danken. Dat u dat doet, geeft dat wij alle tegenstand opgeven en in nood niet tegenwerken. Heer, uw grote naam, die moet de eer en de lof ontvangen. Omdat hij naar het kruis ging. Heer, we kunnen het soms niet. Nee, we kunnen het nooit bevatten. Dat u, de eeuwige Zoon van God, daar zou gaan. Voor een zondaar. Dat is te groot. En toch verkondigt uw woord het. Dat het waar is. Heere. Vermeerder ons het geloof. Ja, schenk ons het geloof. En dat wij dan u groot mogen maken. En mogen roemen en prijzen. Omdat u dat zo waard bent. Amen. Gemeente, laten we samen nog zingen 103. En we zingen daarvan ja, toch maar vers 5 en vers 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En ook 6, zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen. 103, 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Zegen.